Onze hulp en verwachting is in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 71, het tweede vers. Wees mij een rots om in te wonen, een schuilplaats waar mijn hart steeds toevlucht vindt in zwart. Ik roem, o eeuwig alverwogen, ik roem uw gerechtigheid die zoveel glans verspreidt. 2 en 14 uit Psalm 71. De schriftlezing gemeente is uit Psalm 56 voor het Oude Testament en uit Romeinen 8 voor het Nieuwe Testament, van vers 31 tot het einde vers 39. En dan zingen we uit 42 het vijfde vers, maar de Heer zal uitkomst geven, hij die daag zijn gunst gebiedt. Ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. En dan doen we belijdenis van ons geloof. Dus Psalm 56... Romeinen 8 vanaf vers 31 tot het slot. We zingen Psalm 42 vers 5 en doen belijdenis van ons geloof. Thank you.
Gij hebt mij onverwijld gedeeld. Leg de tranen in uw vest. Zijn in de uren richten. Dan zul mijn vijand achterwaarts keren. Daar al de doelen op. Dit weet ik, dat God met mij is. En God zal het woord krijgen. En de Heere zal het woord krijgen. Ik vertrouw op God. Ik zou u vreden. Wat zou mij een mens doen? O God, op mij de uw beloften. Ik zal u dankzeggen dat ik het heb gehoord. Gij hebt mij nu gered van de hoofd. Op u zijn goede verhaal. En voor ons aardig te wandelen in de voorbeelden. O, verlangen. Zo God voor ons is, die zal tegen ons zijn. Ook zijn eigen zoon die bestaan heeft. Maar heeft hij voor ons allen overgegeven. Die zal ons ook met hem niet alleen geschenken. Die zal onze schuldiging inbrengen tegen de uitgeboren God. God is het die het kwaad maakt. Die is het die de doet. Christus is het die de vorm is. Ja, wat meer is. Die zou ons scheiden van de liefde van Christus. Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, naaktheid, of gevaar, of kwaad. Maar het geschreven van ons uurwil, worden de ganse dag gedood, en hebben acht op kaart met wachten. Maar ik vind alles bij een heer dan overwinnaar door hem, die ons niet gaf heeft. Want ik heb het zeker, dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordigheid, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander zetten, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, dat we in Christus leven, onze liefde. Ter rechterhand van de Almachtige Vader. van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één Heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der Heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding van twee en een eeuwig leven.
Laten we samen de Heere danken en ook bidden. Barmhartige genade van God in onze Heer Jezus Christus. Tot u komen we ook aan de avond van deze winterzondag. We danken u dat we veilig hier mochten komen. Dat de gevreesde gladheid in grote mate nog is uitgebleven. En dat we in uw huis mogen verkeren. Waar u op ons rekent en tot ons spreken wil. Wat een voorrecht, Heere, want het is alleen uw genade dat we hier mogen zijn. En dat u een boodschap voor ons hebt. Wij hebben het niet verdiend. En dat belijden we ook vanavond. En we erkennen onze ongerechtigheden. En leggen die neer voor uw aangezicht. Met de bede dat u er verzoening over wil doen. Met het bloed van de Heer Jezus Christus. Nu komen we samen om uw lof en eer te brengen. Zoals uw kerk in de hemel dat mag doen. Daar in volmaaktheid. Hier in gebrekkigheid en gebrokenheid. Wij voelen, Heren, dat het niet volmaakt is. En soms is onze dankzegging ook zo vals van toon, onzuiver door de zonde. Maar mogen wij toch vanavond zeggen dat het een diepe behoefte is om u, de eeuwige, de enige en de waarachtige, de almachtige en de barmhartige God, te loven en te prijzen en uw naam te verheffen. Om wie ge zijt in uzelf en wie ge zijt voor ons. Zo, Heere, brengen wij u dank dat gij ook onze God wilt zijn. We bidden dat u op ons neer wilt zien vanavond, dat u door het woord tot ons wilt komen, heel persoonlijk. De ontmoeting met u, Heere, is niet iets dat mensen kunnen bewerken in het midden van de gemeente, ook een dominee niet, maar dat is een geschenk van u. U hebt het ons beloofd aan het begin van de dienst, in de groet, als Vader, Zoon en Heilige Geest. Mogen we zo ook een beroep doen op die belofte, om te vragen, Heere God, dat u in ons midden zult zijn. En dat we dat ook samen zullen ervaren. Niet alleen doordat we het woord begrijpen, maar ook doordat we het mogen verwerken in de persoonlijke ontmoeting met u. Dat is misschien voor kinderen en jongeren niet zo makkelijk, maar toch wilt u het ook hun geven. Iets van uw nabijheid, iets van de heilige teerheid en de vrezen voor uw goddelijk wezen. Dat wilt u ons toch schenken uit genade. En daar bidden we ook om. Wat minder kunnen we eigenlijk ook niet toe. Want als we in de kerk geweest zijn en misschien wel de bank en de preekstoel gezien hebben en het woord gehoord hebben, maar u zelf niet ontmoet hebben, Heren, wat zal het dan zijn? Dan zou het nog tegen ons kunnen getuigen. En daarom vragen we, open ons verstand, maar vooral ons hart, dat wij ter harte mogen nemen en kunnen verwerken wat u tot ons te zeggen hebt. En dat dat ook aansluit bij onze eigen vragen, behoeften en noden. En dat er zo een antwoord komt en ook leiding van uwentwege in ons persoonlijk geestelijk leven. Als wij nog ongeestelijke mensen zijn, doordat wij uw geest niet kennen en niet ontvangen hebben, verander dat dan, Heren. We mogen daar samen toch om bidden, jong en oud. Wees met hen die thuis moeten zijn, u weet van omstandigheden, moeite, ziekte en zorg, van ouderdom en chronische patiënten, wilt u voor hen allen zorgen. We bidden voor gezinnen waarin een kindje wordt verwacht. En we vragen dat dat alles goed mag gaan. Opdat op de bestemde tijd het kindje geboren mag worden. Tot vreugde van de jonge ouders. En tot vreugde van een hele familiekring. We denken aan alle heren die buitenslands zijn. Misschien wel als militair. Of bij de zeevaart. Of op welke wijze ook over de grenzen. Juist voor deze tijd. Wilt u met hen zijn of met hen gaan. En hen bewaren in uw liefde en trouw. We bidden voor de gemeente. Wat heeft ze uw zorg, uw aandacht nodig? Ook in het op zoek zijn naar een eigen predikant. Opdat er hier een herder en een leraar mag zijn. Die de gemeente kan voorgaan, mag leiden en wijden in uw woord. Laat daar ook gebed voor zijn. Dat wij mensen daar niet alleen maar met elkaar over praten. En misschien wat aan doen. Maar dat we vragen of we in uw voorzienigheid, in uw goede gunst, een eigen predikant mogen ontvangen die de gemeente kan voorgaan. We danken u voor wat de organisten en de koster doen, ook zondags, maar ook door de week. En voor wat zusters doen in de gemeente als daad van hulp en meeleven. Wat is het belangrijk, heren, dat we op elkaar acht geven, dat we aan elkaar denken en dat we ook elkaar dienen. En we danken u dat ook zusters daarin een heel bepaalde plaats willen innemen. De kleine dingen waar niet over gesproken wordt, maar die wel van dienst zijn. We denken aan onze kerk. U kent ze in verscheidenheid, heren. Soms ook in tegenstellingen. Wilt u ons eenheid geven van ziel en van zin en van geest. Eenheid door uw Heilige Geest. Dat we zo uw woord mogen verstaan en trouw mogen zijn aan de belijdenis van onze kerken. Zoals die uit de reformatie en de oude kerk afkomstig is. We denken ook aan Apeldoorn. Afgelopen vrijdag is een van de hoogleraren met emeritaat gegaan en aanstaande dinsdag zal professor Verspijken afscheid nemen. De week daarop komt zijn opvolger. Het zijn drukke dagen daar. Ook bewogen dagen. Waarin veel herinneringen wakker geroepen worden. En waarin veel veranderingen plaatsvinden. Geef de jongeren garde moed en vertrouwen. Volharding. En hetzelfde spoor te gaan. Zoals deze generatie van hoogleraren die vertrok. Dat van hun leermeesters heeft proberen te doen. Wees met de wereld, de nood, mensen die honger hebben en koude, mensen die onderdrukt worden, die demonstreren om daarin hun billijke burgerrechten op te eisen, die hun niet toegekend worden. Wees daar waar oorlog is en waar wreedheden worden begaan, waar mensen gemarteld worden en vermoord en vrouwen verkracht. Ontfermt u zich. De gerechtigheid van uw koninkrijk is nog niet op deze aarde in volheid aanwezig, heren. Met smart moeten we het zeggen. En daarom doen we als kerk de voorbeelden, ook voor land en volk. Voor het vorstenhuis, Juliana en Bernard, de prins en de prinses. En we vragen dat u ook in hun leven de vrezen voor uw naam wilt geven. Zij gaan naar het einde toe in hun ouderdom. Laat dat een einde mogen zijn in uw genade. Wees met onze koningin Beatrix en haar kinderen. Denk aan land en volk. Het wijkt van u af, heren. Het lijkt wel of de duivel aan de opmars bezig is en de Heer Jezus aan de terugtocht. Maar we willen vragen, trouwe heren, of u uw werk in stand wilt houden. Of u uw kerk op ware ootmoed wilt geven om te kunnen bidden voor land en volk. Zegen ons zo. Denk ook aan ons dagelijks werk. U weet wat we nodig hebben daarin. De een in de verpleging en de verzorging. De ander in het onderwijs. En weer een ander in het zakenleven. Of in het dienstbetoon. Maar laten wij in alles, heren, door u geholpen worden. Wij leggen het voor u neer. We vragen vergeving van onze zonden. We pleiten op het werk dat de Heer Jezus heeft volbracht. En dat een vaste grond is om verhoring van u te vragen uit genade. Kom in ons midden en verheerlijk uzelf en breng het woord in de ziel van ieder die hier is, om Jezus wil. Amen. Na de dienst der offeranden zingen de gemeente uit 56. Gena, o God, bescherm mij door uw hand. Zo zie hoe ik ben omringd aan alle kant. Maar word ik ooit met bange vrees belaan, dan zal op u mijn vast betrouwen staan. En gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen hebt geen uw fles vergaan. 1, 2 en 4 uit Psalm 56. Thank you. Na de prediking, gemeente, zingen wij Psalm 56, het vijfde en het zesde vers. En ik denk dat u verwacht dat ook de tekst uit Psalm 56 gekozen is, en dat is ook zo. De versen 4 en 5 zijn de tekst van waaruit we heel de psalm wat willen overdenken. Ik lees die beide versen, 4 en 5, nog eens. Ten dagen als ik zal vrezen, zal ik op u vertrouwen. In God zal ik zijn woord prijzen. Ik vertrouw op God, ik zal niet vrezen. Wat zou mij vlees doen? Misschien mag ik zeggen dat dat ten dagen dat ik zal vrezen ook gelezen mag worden als ten dagen dat ik vrees, vertrouw ik op u. De toekomende tijd kan ook de tegenwoordige tijd zijn in de Hebreeuwse taal. Nou, gemeente des Heren, Psalm 56 is onder ons bekend en geliefd. Vooral vanwege het slot. Die beide versen die we straks in antwoord op de preek zullen zingen. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En ook dat laatste. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet dat hij zich nimmer stoot. Bekende en geliefde verzen. Maar daar is de dichter niet zomaar gekomen. Daar is wel het een en ander aan vooraf gegaan. Bij het lezen van Psalm 56, enige tijd geleden, troffen mij in het bijzonder de versen 4 en 5. Waar dan staat, als ik zal vrezen, zal ik op u vertrouwen. In God zal ik zijn woord prijzen. Wat mij geweldig trof is eigenlijk die eenheid van vrezen en vertrouwen. Dat vind je niet zo vaak in de psalm. Wel dat als je gevreesd hebt, dat je gaat vertrouwen. En dat het vertrouwen, om zo te zeggen, de volgende fase is na het vrezen. Maar hier komen ze beide in éénzelfde tekst en als een eenheid voor. Ten dagen dat ik vrees, vertrouw ik. En ik vroeg me af, hoe kan dat dan? Hoe kan dat ook geestelijk, om zo te zeggen? Komt dat voor in het leven van gelovigen, van kinderen van God? Dat ze vrezen en tegelijk vertrouwen. En dat terwijl ze vertrouwen, ze toch ook vrezen. Dat zette mij tot nadenken en zo kwam ik tot de keus van de tekst. Vanavond zou ik willen preken over drie kernwoorden van een kind van God dat in moeite is. En die drie kernwoorden zijn vrezen, vertrouwen en prijzen. Die drie werkwoorden vindt u in de tekstverzen van vanavond. Dus drie kernwerkwoorden van een kind van God dat in moeite is. Vrezen, vertrouwen en prijzen. Het is wonderlijk, gemeente, dat David datgene waarvoor hij vreest en waardoor hij vreest, zo heel duidelijk beschrijft. De oorzaak van de vrees, de reden, de aanleiding, heeft hij in de voorgaande verzen naar voren gebracht. We hebben samen gelezen dat de psalm ontstaan is als de Filistijnen hem gegrepen hadden te gat. U leest dat in 1 Samuel 21. Het zou interessant zijn, jongens en meisjes, om eens even te vragen, weet je hoe dat ongeveer in de Bijbel daar verteld wordt? Je weet wel, Achis, de koning van Gat, is een Filistijnse koning, bij wie David toevlucht gezocht heeft, op zijn vrezen, op zijn vlucht voor koning Saul, die zijn leven zocht te doden. En als hij dan in Gat terechtkomt, en bij koning Achis asiel zoekt, om het maar eens met het eigen tijdswoord te zeggen, dan zien de soldaten van koning Achis ineens wie er in de stad is. En wie ze dus eigenlijk in hun macht hebben. Dat is David. De man van wie ze natuurlijk wel gehoord hebben dat het volk van Israël hem bezongen heeft. Saul zijn duizenden, maar David zijn tienduizenden verslagen. Nou, als je die vijand van de Filistijnen een kopje kleiner kunt maken, dan moet je dat als Filistijnse generaal niet laten. En dan moet je je soldaten aanmoedigen om hem gevangen te nemen. Nou, zo is de situatie van David in Psalm 56. Ze zoeken mij op te slokken. Ze willen mij pakken. En ze willen me dan opbergen, vastzetten. En als het kan, de gronden richten. De ganse dag dringt mij de bestrijden. Dus hij merkt wel op hoe die vijanden daar De Filistijnen in Gat bezig zijn naar hem te kijken. Ik heb vele bestrijders en mijn verspieders zoeken mij de ganse dag op te slokken. Verspieders, spionnen, mensen die de ogen op hem gericht hebben, die alle gangen nagaan om te zien waar ze hem pakken kunnen en hoe ze hem het leven kunnen benemen. Bijna helemaal in de vuil, gevangen in de macht van de Filistijn. En dan zegt David in het vierde vers, ten dagen dat ik vrees. Hij is bang. Zijn hart klopt extra, om zo te zeggen. En zijn bloed wordt door zijn aderen gepulseerd vanwege de innerlijke psychische spanning. Ten dagen dat ik vrees. Dus dat komt voor. Dat komt voor, gemeente, in het leven van Gods kinderen. En het is wonderlijk dat dat hier zo heel eerlijk in deze psalm wordt neergeschreven. David probeert dat niet te verbergen. David is er niet op uit om als een kind van God, als een gelovige, die vrees toe te dekken. En aan het oog van anderen te onttrekken. Integendeel, ieder die hem daar zag, die kon zien, hij is bang. Een man die vrees heeft. En hij bestaat het zelfs om dat ook in het gedicht van deze psalm op papier te zetten. Ik denk, gemeente, als we de psalm lezen, ik heb één vers overgeslagen, het begin van vers 2, dat er in die vrees van David nog een diepere laag zit. Dat het niet alleen de vrees is voor zijn leven, niet alleen de vrees is voor de vijanden die proberen hem het leven te benemen, maar er staat ook, zijt mij genadig, o God. Dat kun je op twee manieren opvatten. Je kunt dat beluisteren als een bede om hulp en om redding. Heere, wees me genadig, zodat ik niet omkom. He, want als David geholpen wordt en uit de macht van zijn vijanden bevrijd wordt, dan is dat een daad van Gods genade. Dus het kan zijn dat David daarop doelt, dat hij zegt, wees mij genadig en eigenlijk vraagt om redding, uitredding, uitkomst uit de penibele situatie waarin hij verkeert. Maar toch hoor ik in dat gebed, zijt mij genadig, nog iets meer. Niet alleen maar de bede dat de Heer hem door genade zal redden en er doorheen zal helpen, zodat zijn leven bewaard wordt. Maar dat David in die moeilijke situatie ook tot zichzelf is ingekeerd en van zichzelf moet zeggen, Heere, ik heb het niet verdiend, voelt u wel, dat hij het eigenlijk onwaardig is. Dat hij het, zoals wij dat wel eens zeggen, in de kerk verzondigd en verbeurd heeft. Zodat hij er geen enkel recht op heeft. Wij hebben dat ook wel eens in bepaalde situaties. Als je iets overkomt, dat je ineens, zonder dat wat je overkomt nou direct een straf van God is op een bepaalde zonde of overtreding, dat ineens naar je toe komt dat je het niet waard bent. Kent u dat? Dat je ineens voelt voor het aangezicht van de levende God. Heere, ik heb geen recht op uw gunst. Ik heb geen recht op uw beschermende hand. Dat kan wel eens gebeuren, laat ik het nou zomaar eens zeggen. Als je in de auto gezeten hebt en in een heel gevaarlijke situatie er goed doorheen gekomen bent. Dat in zo'n situatie ineens je zonden op je afkomen. En dat je voelt, Heere, ik heb er geen recht op dat u mij zo bewaart. En ik denk dat David daar bij de soldaten van Achis in Gat ook zo'n ervaring gehad heeft. Dat eigenlijk de diepste laag in zijn vrees geweest is. Niet alleen maar voor de vijanden, voor hun zwaard en welke wapens ze ook hebben, voor hun macht over hem, maar vooral ook vanwege het feit dat hij tegen God gezondigd. En dat hij vergeving van God moet ontvangen. En dat hij genade van de Heere God moet verkrijgen. Daar bidt hij dan op. Daar begint hij zelfs mee. Zijt mij genadig, o God. En dan tekent hij dus de nood waarin hij verkeert. De reden voor zijn vrees. De oorzaak voor zijn zorg en zijn angst. De verspieders die hem zoeken op te slokken. En de bestrijders om allerhoogste die proberen mijn leven van mij te nemen. Wees mij genadig. Is de ootmoed in de vrees van een kind van God. Gemeente, dat wil wat zeggen. Tot ons. Dat betekent, als David dat zo in deze psalm uitschrijft en uitschrijft, dat ook wij onze vrees heel eerlijk voor God mogen neerleggen. In onze kerk denken wij wel eens, als je vreest, dan geloof je niet. Als je bang bent, dan heb je nog niet echt vertrouwen op de Heer. En dan ben je geen gelovige, want als je echt geloven zou, dan zou je niet vrezen. Het wonderlijke gemeente van deze psalm is dat ze samen gaan. En dat David het spreken over de vrees zelfs voorop doet gaan. En dat hij dat gewoon onder woorden brengt. Daar zit iets in, ik weet niet of u mij daarin volgen kunt, maar er zit iets in van het bevrijdende. Bij ons in de kerk, als kerkmensen, proberen wij vrees weg te duwen, weg te werken. Durven we er eigenlijk niet voor uit te komen. Dat we wel eens vrezen, dat we wel eens bang zijn, want waar is dan ons vertrouwen op God? Maar David zegt het zo heel rond uit. Dan verkeren wij natuurlijk in een heel andere situatie dan David, gelukkig. Wij zijn niet bij de Filistijnen in Gat. En wij zijn niet de vriend van koning Achis, zullen we maar zeggen. Waar kunnen we dan bang voor zijn? Nou, we hebben samen Romeinen 8 gelezen. Dat geweldige stond. Ik ben verzekerd, en dan noem ik het eens op. Als je het natelt dadelijk, jongens en meisjes, het zijn er 10 die Paulus opnoemt. Dat nog dood, nog leven. Je kunt bang zijn voor de dood. Je kunt ook bang zijn voor het leven. Voor wat het leven allemaal meebrengt. Poosje geleden op een zaterdagavond mocht ik programma verzorgen, laat ons de rustdag wijden. En dan krijg je allerlei telefonische reacties. Soms van mensen in nood. Er waren 3 mensen die zo bang waren voor het leven, dat ze zeiden, dominee, ik weet niet of ik het hou. Om niet de hand aan mezelf te slaan. 3 volwassen mensen. Met een hele levensgeschiedenis. Ik weet niet of ik het volhoud. Om niet de hand aan mezelf te slaan. Bang voor het leven. Engelen, overheden, machten. Dat zijn om zo te zeggen de boze geestelijke krachten in de lucht. Die door onze samenleving heen waren. De straalzenders bedienen zich ervan. En de media worden door die machten en die krachten gehanteerd. Tegenwoordige nog toekomende dingen. Wat er nu is en wat er komt. Dat kan je allemaal zo bang maken. Nog hoogte, nog diepte. Ook de hoogten van het leven kunnen je soms doen vrezen. En de diepte helemaal. Alles wat er gebeurt. Nog enig ander schepsel. Wie en wat ook maar. Nou, ik kan natuurlijk voor u niet invullen wat in uw leven een oorzaak van vrees zou kunnen zijn. Maar ik mag vanavond wel tegen u zeggen, gemeente, zoals u hier in de kerk bent en meeluistert naar deze psalm. Waar u ook maar bang voor bent en wat u ook maar doet vrezen, zeg het. Terwijl ik vrees. Misschien is het wel de vrees, is het wel echt Gods werk in mijn leven. Vergis ik me niet voor de eeuwigheid. Daar kun je ook geweldig mee zitten, als een vraag die op je afkomt, die komt, die vraag denk ik ook wel eens tegen op huisbezoek of in gesprekken met mensen. Is het wel echt Gods werk in mijn leven? Heb ik het mezelf niet wijs gemaakt? Heb ik het me niet toegeëigend zonder dat het me van Gods wegen toekwam? Heb ik het niet gestolen? De oude vraag in onze kerken met een ingebeelde hemel naar de hel gaan. En die bange vrees waarmee ik ben belaagd. En wat doet David dan? Dan zegt David ten dagen dat ik vrees, vertrouw ik op u. Dat is het geweldige. Dat doet hij en dat zal hij doen. Terwijl hij vreest en zal vrezen, vertrouwt hij en zal hij vertrouwen op de Heere God. Hij zoekt zijn houvast bij God. Hij ziet, om zo te zeggen, een punt waar hij zich aan vast kan grijpen, aan vast kan klampen. En dat is God, de God van het verbond. David had ook wel wat anders kunnen doen. Weet u wat hij bijvoorbeeld had kunnen doen? Hij had naar de mensen toe kunnen gaan. Hij had de zaak op straat kunnen gooien. En kunnen zeggen, moet je nou eens zien. In wat voor omstandigheden ik verkeer. Wat de Heer allemaal toelaat in mijn leven. Dan zou dat tegelijk een zekere aanklacht tegen God kunnen zijn. Een verwijt aan de Heere God. Om naar de mensen toe te gaan. En bij de mensen, ja, uitkomst, redding te zoeken. Op menselijke mogelijkheden, menselijke middelen te vertrouwen. Dat doet David. Misschien doen wij dat soms. Dat we naar de mensen gaan. Bij de mensen onze nood klaren. Ik zeg niet, gemeente, dat dat niet mag. Zeker in een christelijke gemeente mag dat. Als het altijd maar gebeurt in de relatie tot God. Als je het maar niet van de mensen alleen en op zichzelf verwacht. Maar als de mensen dan maar een middel voor zijn in de hand van de levende God. En dat je het gesprek voert voor het aangezicht van de levende God. Dan mag je naar de mensen toe gaan. Maar heel vaak is het gewoon een klacht bij de mensen eigenlijk over God. En een aanklacht van God. Maar dat doet David niet. Als hij vreest, dan vertrouwt hij op zijn God. Er was ook nog een andere mogelijkheid, om het zomaar eens te zeggen. Hij had ook tot zichzelf kunnen inkeren. Zich in zichzelf kunnen opsluiten met zijn verdriet en met zijn angst. En hij had zich blind kunnen staren op de moeite om dan alles naar binnen te laten slaan. En zichzelf dan te beklagen en een slachtoffer te achten van God en van de mens. Om dan een beetje cynisch over de God van het verbond te spreken, een beetje cynisch over heel de godsdienst. Er zijn tegenwoordig ook mensen die dat doen. Weet je wie dat soms doet? De moderne schrijvers. Jan Wolkers is er één van. En Maarten het Hart bijvoorbeeld, jongelui. Die dan wat ze in christelijke kringen ervaren hebben, als het ware meenemen in hun eigen hart en daar cynisch worden over wat er in de kerk gezegd is, gepreekt is en waarop gewezen. Tot zichzelf inkeren. En daar dan de kracht zoeken. Maar dat doet David niet. Gode zij dank niet. Dan zegt hij. Dan zal ik op u vertrouwen. En nou staat dat nog eens een keer voor de aandacht vanavond. Dat vrezen en dat vertrouwen. Ik weet niet of u thuis het commentaar van Calvijn hebt op de psalmen. Als u daar eens in zou lezen. Dan komt u het volgende tegen. Dat Calvijn zegt. Dat is nou het echte geloof. Terwijl je vreest, hopen op God. Je aan God vastklampen. Dus dan is de vrees niet zomaar weg. En dan moet je niet denken dat die vrees uitgewist is, weggevaagd is. Nee, die vrees is een werkelijke. Terwijl ik zal vrezen of terwijl ik vrees, vertrouw. Dat is iets wat je eigenlijk, gemeente, niet bijeen kunt. Ik wil u dat graag vanavond voorhouden vanuit de schrift, gemeente. Om u daarmee te helpen. Om mensen die echt vrezen, die bang zijn. Ook naar zichzelf toe bang zijn en zich afvragen, vergis ik me niet. En die daar vrees over hebben. Om zulke mensen juist de weg van het vertrouwen te wijzen. Om te zeggen, dan moet je niet in je vrees jezelf opsluiten. In je vrees niet ondergaan. Maar dan moet je in die zin vanuit de vrees je bewegen naar het vertrouwen. Voelt u wel? Er zit in deze tekst een beweging, een dynamiek. En dat is de beweging van het echte geloof. Van de vrees naar het vertrouwen. En waar vertrouwt hij dan op? Ik moet daar in het volgende punt nog wat meer van zeggen. Maar u begrijpt wel, hij vertrouwt op het woord van God. Dat staat in het begin van het vijfde vers. In God zal ik zijn woord prijzen. Dat woord van de levende God. Dat is zijn houvast. Dat is de grond van zijn vertrouwen. En wat voor woord is dat nou? Er zijn uitleggers die zeggen, dat hangt samen met het feit dat God aan David beloofd heeft dat hij koning zal worden. He? Hij is door Samuel gezalfd, weet u wel, in Bethlehem als de jongste uit het huis van Isaï, de jongste van al die broers. En de Heer heeft beloofd dat hij koning zal worden. En nu die dan in de moeilijkheden zit bij Achis en de soldaten, de officieren van Achis proberen hem te pakken, gevangen te nemen. Dan beroept hij zich op wat er daar in Bethlehem gebeurd is. Dat zou kunnen. Dat is niet onmogelijk. Dat was tenslotte in Davids leven toegezegd. Toch denk ik zelf aan nog iets anders. Ik denk niet aan die speciale belofte tot David over het koningschap. Maar ik denk aan de naam die God zichzelf gegeven heeft in antwoord op de vraag van Mozes. Weet u dat nog? Exodus 3, vers 14. De woestijn. Toen Mozes bij de brandende braambos geroepen werd. Wat vraagt Mozes dan aan de Heere God? Hoe is uw naam? Als ik daar straks in Egypte bij de koning en bij mijn volk kom. En dat volk vraagt mij, wat is de naam van je God? Die je gezonden heeft. Over zijn brutale vraag. Want het is de God van de vaderen, dat blijkt uit het hele verband. Dan wil Mozes weten hoe die naam is. En dan zegt de Heere, ik zal zijn wie ik zijn zal. Yahweh, zo wordt het op de preekstoel ook wel eens gezegd. Yahweh, dat betekent ik zal zijn wie ik zijn zal. En die naam wil zeggen, gemeente, ik wil erbij zijn met mijn hulp, met mijn genade, met mijn trouw. Je kunt op me rekenen, je kunt van me op aan. Ik zal meegaan. De genadige God van het verbond. Dat is Yahweh. En ik denk dat David, als hij het woord van God voor de aandacht heeft in zijn vrees, dat de naam van de levende God is. Nou, en dan kijk ik, het staat hier dan naast de preekstoel. Misschien kunt u het niet allemaal zo zien, maar daar staat de doop voor. En de naam van de levende God is, als u gedoopt bent, met uw voorhoofd, met uw leven verbonden. Hendrik of Plazier. Doop u in de naam van de Vader, en van de Zoon, en van de Heilige Geest. Yahweh, de God van de brandende braambos. In het Nieuwe Testament duidelijk geopenbaard als Vader, Zoon en Heilige Geest. Dat is het woord. Van Gods belofte. De God van het verbond. En daar mag ik u op aanspreken. Omdat die naam aan u verbonden is. En omgekeerd daar moogt u God op aanspreken. Omdat God zijn naam aan u verbonden heeft. En daar ligt een belofte in. En want dat is natuurlijk de vraag vanavond. Kan ik nou ook op een belofte pleiten? Dat zou u niet kunnen als het alleen maar ging om de belofte van het koningschap. Want die belofte had u niet ontvangen, die was uniek voor David. Maar daar kunt u wel op pleiten als het gaat om de naam van de God van het verbond. Die als een belofte aan u is gegeven. En dat is het geweldige in de christelijk geformeerde kerken. Laat ik dat als dienaar van die kerken met blijdschap vanavond in de preek mogen zeggen. Dat wij de gemeente mogen aanspreken op de belofte die God bij de doop heeft gegeven. Ik zeg er ook heel duidelijk bij, dat betekent niet dat je daarom zalig wordt. Op grond van dat je gedoopt bent. Het is geen rustgrond, maar het is ook geen zandgrond. Het is, u weet, het is een pleitgrond. En zo mag ik het vanavond ook naar u toe brengen. Als u zegt, maar waar kan ik dan op vertrouwen? Wat is dan mij als een woord van God tot vertrouwen gegeven? De naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. En misschien mag ik dat nog even iets toelichten. De naam van de Vader betekent dat God uw Vader wil zijn. Dat is in onze kerken in de beleving heel wat. Als je God als je Vader durft aanspreken en leert kennen. Nou gemeente, als dat van ons uit moest komen, als wij onszelf daartoe moesten opwerken, zou het nooit wat worden. Zouden wij altijd verloren zonen blijven. Maar God opent in de belofte van het verbond zijn vaderhart. En zegt, ik wil je vader zijn. Om Jezus wel, dat is de tweede naam. Jezus, de middelaar, de zaligmaker, de Christus, de Zoon, die gekomen is op deze aarde om de schuld te dragen. God kan alleen onze vader zijn, omdat zijn eigen Zoon verworpen en uitgestoten is geweest. Heel in het bijzonder op Golgotha. In de duisternis van de aarde en van de hel en van de verdoemenis. Omdat hij de straf van de zijne heeft gedragen. Daarom wil God uw vader zijn. In Jezus Christus. En dan de Heilige Geest. Geweldige. Dat de Geest belooft in ons te willen wonen. en in ons te willen werken. Dat hij in ons huis, in ons hart wil komen. En dat hij dan alles van de Heer Jezus ons wil toe-eigenen, dus eigen wil maken. Dat u onder de prediking het zo voor u wil open doen gaan, dat u er amen op zegt in uw hart. Ja, mijn! U weet wel waar dat gebeurde vroeger. De vishal. De verkoop van vis. Mijn! En daarom spraken ze vroeger wel over het mijnen van het geloof. In het geloof zeg je mijn. Nou, de Heilige Geest wil het evangelie in de kerk zo naar u toe brengen, mocht het ook vanavond zo zijn, dat u daar met uw hele hart amen op zegt. Dat is door genade voor mij. En hoe kun je dat nou doen? Dat kun je natuurlijk niet zomaar doen. Dat kun je alleen maar doen doordat de Geest je de heerlijkheid van Christus laat zien. De liefde, de noodzakelijkheid, de gepastheid. En de dierbaarheid. Hoe kostbaar Jezus is een offer zich voor ons gegeven aan het kruis. En opgestaan is uit de doden. En hoe hij leeft tot in alle eeuwigheid voor de zijn. En hoe hij het is, de middelaar die ons ook met God verbindt. En u voelt het. De middelaar staat er midden tussenin. De ene hand geeft hij aan u. Aan u. Gedoopt. Met naam en toenaam. En de andere hand aan de Vader. En zo is hij de verbindingsbrug. De middelaar en zaligmaker met de Vader. En dat, gemeente, dat is het woord. Het woord van de levende God. En daar mag je op vertrouwen. Terwijl je vreest. Dan is die vrees niet direct gewekt. Die wijkt wel. Naarmate dat vertrouwen toeneemt, gemeente, gaat de vrees verdwijnen. Precies als met het ijs. He, als nog straks de dooi intreedt, dan wordt het ijs water. Dat ijs is niet allemaal, jongens en meisjes, in één dag weer erg gevaarlijk. Hoor. Denk erom dat je er niet mee speelt. Want het heeft kinderen en volwassenen het leven gekost. Om met de ondooiend ijs in rivieren, kanalen en waar ook te spelen. Maar naarmate de dooi intreedt, gaat het ijs verdwijnen. En zo is het ook in het leven van een kind van God. Naarmate het vertrouwen toeneemt, gaat de vrees verdwijnen naar achteren. Dat is de werking van de Heilige Geest in ons leven. En zo wil God om Jezus wil, onze God zijn. En zo wil hij in ons leven de kracht geven, de vastheid van het vertrouwen. En wat betekent dat nou als je op God vertrouwt? Er is één gevaar vanavond, laat ik u dat gelijk mogen zeggen. Dat u vanavond beschouwelijk luistert. Als een toehoorder. Vroeger werd dat ook wel eens gezegd. Geliefde toehoorder. Maar u moet geen toehoorder alleen zijn. Ja, je moet wel horen. Maar u moet ontvanger zijn. Verwerker. Gebruiker. Mag ik het eens zo zeggen? Geestelijk consument. Consument in de kracht. Van de Heilige Geest, van de preek van vanavond. Dus het is niet alleen maar horen, maar het ook beleven. En dan voel ik als dominee, terwijl ik hier bezig ben op de preekstoel in uw midden en u zo zien luisteren, ik kan het u niet geven. Dat is maar gelukkig ook, want dan zou ik het u ook weer kunnen afnemen. Nee, God geeft. Hij wil het u schenken, dat dat werkelijkheid wordt. Terwijl ik vrees. Ik heb geprobeerd dat allemaal op te sommen, wat het zou kunnen zijn. Heden en toekomst, hoogte en diepte, leven en dood, enig ander schepsel. Terwijl u vreest, is het wel echt voor mij, ben ik wel echt erbij betrokken? Is het wel oprecht in de diepte van mijn hart? Terwijl u vreest, vertrouw ik op u. Dan wordt in de preek, jongens en meisjes, met de naam van de verbondsgod, de reddingsboei uitgeworpen. Dat je je hand uitsteekt in deze kerkdienst. Naar die reddingsboek. En dat je daaruit mocht leven. En daar je houvast aan vinden. En zo wil God in zijn genade voor zondaren zorgen. Hij heeft zijn zoon gegeven als de reddingsboek. Een poosje geleden sprak ik een Urker visser. jongeman. Een voorbeeld dat ik in de preek nog wel eens gebruik. Ik weet niet hoe ik het hier wel eens gedaan. Ongeveer 2,5 jaar geleden is die jonge visser overboord geslagen. De storm op de Noordzee. Hij was getrouwd. Zijn vrouw was in verwachting van hun tweede kindje. En hij ging het water in. Golvenhoog, verschrikkelijk. En wat deze van het schip? Nou, ze gooide natuurlijk een reddingslijn uit. En die greep. Die werd omhoog getrokken. Het water. Zijn hand aan de reling. Dan kwam er ineens een golf. Dat kon ik niet meer houden. Hij sloeg nu het water. En hij zei tegen mij toen hij het later vertelde, dominee. Ik dacht, dat is het eind. Hij had eigenlijk in zijn hart van zijn vrouw afscheid genomen. Ik sterf in de golf. Ik kom er niet meer bovenuit. En wat gebeurt er toen? Schipper van de vissersboot, is een oliepak stond aan de reling. Die duikt, springt zo met gevaar voor zijn eigen leven, water in. Niet wetend of die eruit zal komen, maar hij springt die jongen aan. Die grijpt en hij brengt hem terug. En samen worden ze het schip ingehezen. En zo is die jongen gered. God heeft Jezus Christus, zijn zoon, uit de hemel gegeven, om ons na te springen in de diepte van onze schuld en van onze verlorenen, in de uitzichtsloosheid van een mensenleven, vanwege al onze overtredingen. En de Heer Jezus heeft het niet overleefd op Golgotha, maar wel op Paas, opgestaan uit de dood. En zo komt hij toch. Terwijl ik vrees, vertrouw ik op u, op deze God, die zijn zoon gegeven heeft tot redding en tot behoud. En dan moet u eens zien wat hij van deze God zegt. Het geweldige uit Psalm 56, vers 9. Gij hebt mijn omzwerven geteld, leg mijn tranen in uw fles, zijn ze niet in uw register. Dus deze God van David is een God die met mensen zich bezighoudt, zich bemoeit, die ze volgt. Ik heb dat altijd een beetje merkwaardig gevonden. Een omzwerver geteld, dat kun je nog een beetje begrijpen. Dan denk je om zo te zeggen een landkaart van Palestina en dan worden al de omzwervingen van David daarop afgetekend en dan zeg je, daar is de Heer nagegaan. Maar mijn tranen in uw fles gelegd. Ik was de afgelopen zomer met mijn vrouw in Malawi. Een derde wereldland, net onder de Evenaar. En daar is elke druppel water kostbaar. Wij kunnen ons dat haast niet voorstellen als je zomaar de kraan open kunt doen. Nou in de winter is het wel eens een beetje moeilijk, de zaak is soms afgesloten. En dan zijn we er ook iets zuiniger mee. Wij kwamen in een ziekenhuis. Dan kom ik dadelijk bij de tekst. Wij kwamen in een ziekenhuis waar ze geen waterleiding hadden. Verpleegsters, een stuk of 10, moesten elke morgen een gang van 10 minuten in de diepte van het terrein maken om daar water te putten in een emmer. We hebben dat gezien, we zijn met ze meegegaan. En dan zetten ze jonge verpleegsters die emmer vol water op haar hoofd. En zo brachten ze die naar het ziekenhuis. En dan bewaarden ze dat water, wasbakken waar water in stond. Wij dachten bij, wat is het hier een vuile boel. Maar dat was omdat het water zo kostbaar was. Dus elke druppel werd in een fles bewaard. En dan moet u eens zien wat David. Heren, zo kostbaar als het water is in het oosten, dat elke druppel in de fles bewaard wordt, zo kostbaar zijn mijn tranen, dat u ze in uw fles bewaart. Zoals er op het water gelet wordt en zuinig mee gedaan wordt, zo verzamelt de Heere onze tranen. Kunt u daarbij? Hebt u wel eens gehuild voor het aangezicht van God? Gehuild over uw zonden? Gehuild over uw twijfel? Gehuild over uw ongeloof. Gehuild over uw opstand tegen God. Gehuild over uw wederstrevigheid. En wat dan al verder. En geschreeuw tot de levende God. Maar de Heer zal uitkomst geven. We hebben het gezongen. Hij die daags zijn gunst gebiedt. Ik zal in dit vertrouwen leven. En dat meldde in mijn lied. Al die tranen verzamelt de Heer in zijn fles. Ze zijn kostbaar. Wat een evangelie. Ze zijn hem kostbaar. Dat is geen fles als de urn voor een as van een gecremeerde. Maar dat is de fles waarin de tranen van Gods kind als een kostbare schat worden bewaard. Zo is de Heere bezig met de zijn. Voelt u dat David dan zegt, op u vertrouw ik, ook in de dagen dat ik vrees, dan mag ik u daartoe opwerpen, oproepen, aansporen, om terwijl u vreest te vertrouwen. En houd dat beeld van het ijs en de dooi dan vast. Naarmate door het vertrouwen de dooi intreedt, zal het ijs verdwijnen. En dan wordt uw leven van het vertrouwen doortrokken, de lente van het nieuwe leven. Wat een voorrecht, gemeente, om zo in de kerk te zijn. En zo ook de kerk uit te gaan. Aan uw werk te gaan morgen. Wat er ook is. De begrafenis van haar die bij u allemaal bekend is, als ik zag het op de rouwkaart. Onze tante Marie. Hè? Onze tante Marie. Ten dagen dat ik vrees. Als je de kist ziet zinken aan je eigen begrafenis. Denk. Ik vertrouw op u. De levende God. U zult me niet in de steek laten. U zult me niet loslaten. Maar u hebt leven. Door de dood heen. En dan komt er nog wat. Wij zetten hier vaak een punt. Dan vinden wij het, om zo te zeggen, genoeg. Mooi genoeg. Het is ook mooi. Maar er komt nog wat. In God zal ik zijn woord prijzen. Geweldig, hè? In God zal ik zijn woord prijzen. Dan voelt David dat hij verder moet. Als hij gevreesd heeft en vertrouwd heeft, dan komt hij ook tot de lofprijzing. Dan moet de Heere de lof en de eer ontvangen. En wat zegt hij dan? Ik zal zijn woord prijzen. Dan moet u daar goed op letten. Wat is dat woord? Dat woord komt uit het hart van God. In dat woord ontmoet David zijn eigen God. Zoals wanneer je van elkaar houdt. Je pas verkering hebt. Als de liefde ontluikt en gaat groeien en bloeien. Dan is het woord van je geliefde het woord van haar hart. Komt in dat woord haar hart mee. Dus als David het woord van God prijst, dan prijst hij eigenlijk het hart van de Heere God. En nou heeft hij de behoefte aan gemeente om dat woord, ik vergeleek het met een reddingsboei, uitgeworpen naar ons tot behoud, om dat woord van de levende God te prijzen. En daarin tegelijk de God van het woord te prijzen. Voelt u dat? Dat hoort er dan ook bij. Dat moet vanavond dan ook in de kerk gebeuren. Dat moet ook thuis gebeuren. Eigenlijk zou je er vanavond samen eens over moeten praten met elkaar. En eigenlijk zou je vanavond thuis niet naar bed moeten gaan. Zonder dat je eens wat gezongen hebt. Het woord van deze God te prijzen. En zo de Heere te verheerlijken. Wat geweldig. De lof op de naam en het woord van de Heere. De lof op de verbonds. Vader, Zoon en Heilige Geest. En dan mag u, als u dat nou echt zo doorleeft vanavond, dat ook wel eens zo zeggen. Wij zijn dat niet zo gewoon. Ik doe toch wel eens in een preek en in een gebed. Lieve Heere God. Lieve Heer Jezus Christus. En lieve Heilige Geest. Die mij zo lief hebt. En die zo in mij werkt. Dat ik dat alles van u mag ontvangen. En dan zegt David het nog een keer. Ik vertrouw op God. Ik zal niet vrezen. Wat zou vlees mij doen? Voelt u het? Dan is hij er doorheen. Dan is, om zo te zeggen, al het ijs van de vrees gesmolten. En dan kijkt hij naar zijn vijand. Dan zegt hij, wat kunnen jullie? Ik heb God aan mijn zijde. Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Romeinen 8. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar hem voor ons allen heeft overgegeven. In die geweldige woorden. Wie zal dan beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen God? Wat zou vlees mij doen? Dan kom je er doorheen. Dat is het geweldige. En hoe leer je dat nou? Dat leer je in de kerk. Dat leer je door te luisteren. Maar dan moet je er wel biddend luisteren. Heere, leer het mij. Zoals de discipelen gevraagd hebben aan de Heer Jezus, kinderen. Heere, leer ons bidden. Heere, leer het ons zo te zeggen. En als u nou die psalm doorleest, dan ziet u dat in vers 11 en 12 eigenlijk datzelfde nog een keer terugkomt. In God zal ik het woord prijzen, in de Heere zal ik het woord prijzen. Ik vertrouw op God, ik zal niet vrezen. Wat zou een mens mee doen? Hoe kan dat? Dat betekent, gemeente, dat David er niet in één keer uit is. Hij heeft het zo beleefd, het komt weer terug. Zo komt het vaker in ons leven. Dat we er bovenuit getild zijn, dat je zegt, wat was het fijn in de kerk. Wat heb ik genoten, wat heb ik een zekerheid in mijn hart gevoeld. En je loopt op straat en je glijdt uit en... Opnieuw, datzelfde, voelt u wel. Terwijl ik vrees, vertrouw ik op u. En in God zal ik zijn woord prijzen. Mag ik het eens zo zeggen, u begrijpt dat wel, gemeente jullie ook, jongens. Je moet wel eens bij af teruggebracht worden. Er zijn soms wegen van God in ons leven, dat hij ons bij af terugbrengt. Alles wat je geleerd hebt, en alles wat je dacht te zijn in jezelf. En waar je zelf misschien ook wel eens om geprezen hebt, je ontvouwt. Omdat je weer helemaal aan het begin staat. In de eerste klas van de leerschool van Gods genade. Maar dan krijg je het weer. Terwijl ik vrees, vertrouw ik op u. Het is weer winter en er is weer ijs gekomen. Maar er komt dooi. Ik vertrouw op u. En het ijs zal smelten in God. Wiens woord ik prijs. Misschien mag ik ook dit nog zeggen, gemeente. Je leert het ook wel eens omgekeerd. Van achteren naar voren. Dat je in de Heer het woord prijst. Dat je in de kerk bent. Dat het woord je aangrijpt. Dat je dat prijst. En dat de Heer dat gebruikt. Om de vrees die komt te vervullen. Met het vertrouwen op zijn naam. Poosje geleden sprak ik een zuster uit een gemeente die zei, dominee, we vierden avondmaal en we moesten een vers zingen. Ik weet precies niet wat het was, maar dat vond ik zo vreemd, dat paste voor mij helemaal niet op dat moment. Ik heb het wel meegezongen, maar het was zo vreemd. Ze zegt, en 14 dagen later kom ik in grote nood. En toen herinnerde ik mij dat vers. De Heere die heeft mij het woord gegeven om hem te prijzen, opdat ik het, terwijl ik vreesde, als de grond van mijn vertrouwen zou hebben. Dat is prachtig, hè? De Heere leert het ook wel eens van de andere kant af. Prijzen, vertrouwen en vrezen. Maar hij leert het ons. En wat is dat woord van God nou, prijs? Had ik dat vanavond ook mogen zeggen. Dat is dat je in de kerk van harte meezingt. Dat je mond wijd open doet. En dat je met je hele ziel zingt. Wat er hier in de kerk te zingen valt. Van de lof van de levende God. Die meedoet. En je kunt, gemeente, in de hemel, bij het koor van de gezaligde, de lofzang niet aanhoren. Als je het niet hier op aarde geleerd hebt. Hoort u dat? En daarom moet die lof op het woord op aarde geleerd worden. En een van de oefeningen van dat hemelkoor, een van de oefenplaatsen is de kerk. En ik mag het zo zeggen. Ik kom nog wel eens in gemeente dat zaterdag een Schiba mee opbelt na afloop en zegt, dominee, u was zondag bij ons. En die was nog in de kerk. We hebben er vanmiddag begraven. Afgelopen zondag was de laatste zondag op aarde. Gemeente, als dat van een kind van God geldt, dan mag je zeggen, dat was de generale repetitie. Het hemel. Hoe zou dat van u gezegd kunnen? Als u nou vanavond hier meezingt, 56, vers 5 en 6 en straks 33 vers 10. En u wordt van de week weggeroepen uit dit leven. Ik zou worden weggeroepen. Kan dan gezegd worden, het was voor hem of voor haar de generale repetitie. Onze tante Marie, mag negen in het hemel komen. Dat zal morgen dan ook wel gedaan worden op aarde. Samen met de kerk in de hemel. Wat een voorrecht gemeen. David die zingt inderdaad. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Maar er is wel wat over afgegaan. Nou, daar ging de preek van vanavond om. Terwijl ik vrees. Ik schaam me ervoor en ik moet het toch zeggen. En ik moet het toch uitzeggen. Vertrouw ik op u. Dat is als de dooi voor het ijs van het vreemde. God, wiens woord ik prijs. Jongens en meisjes, als je dat niet leert, dan blijft er alleen maar over dat je vloekt. Vrees. Vloekend leven te verlaten. Ik heb gestaan aan het sterfbed van een man. Een vrouw een christin was en die tegen zijn vrouw zei, vrouw, geef me nog een beetje water, want als ik straks in de hel ben, krijg ik het niet meer. Vloekend, het leven verlaat, is één van twee. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet op aarde en in het uur van mijn sterven, dat hij zich nimmer stoot. Gij zijt voor mij een schild in alle nood. Je hebt, o God, vanavond in de kerk mijn smart verdreven. Uw dierbare gunst is me immers altoos bijgebleven. En zo, dat is de belofte en de belijdenis. Ik zal voor Gods oog naar zijn bevelen leven. En dan krijg je. En denk erom dat u meezingt vanavond. Zo wordt door mij zijn naam altoos verheven. Zo wordt zijn lof. Op aarde reeds, hoe dan in de hemel, vergroot. Amen. Laten we danken en bidden. Lieve en trouwe Heere God, wij danken u dat gij het zijt op wie we vertrouwen mogen. Met heel ons hart, ook als we vrezen. Dan zullen we ook uw woord, uw naam, uzelf prijzen. Zo horen bij elkaar die drie kernwoorden. Vrezen, vertrouwen en prijzen. Geef dat we de boodschap van de preek mogen meenemen. En dat u ons leven stuur geeft. Ook stimulans. En wil ons van de week helpen om het zo te beleven. Morgen bij de begrafenis van als gemeente onze tante Marie. Dat we ook zorgen voor dominee Wallet die de dienst zal leiden. Geef hem woorden van u om het heil te verkondigen. Er is vanavond op ons allemaal, jong en oud, een appel gedaan. Om het lied te leren zingen. En zo straks van het hemelkoor deel uit te mogen maken. Geef ons genade dat we daartoe behoren. En dat we ons daar niet van afkeren. Wees ons allen nabij op de weg naar huis. Bewaar ons in deze winteravond voor gladheid en voor alle gevaar. En op dank dat we elkaar mochten ontmoeten. Maar bovenal dat we u mochten ontmoeten, de Vader, de Zoon en de Geest. Blijf ons nabij in uw genade. Amen. Slotzang is 33 vers 10. Ik zal hem nooit vergeten, hem een helper heten. O mijn hoop en dus 33 vers 10. Geeft uw harten tot God en ontvangt biddend de zegen van de Heere. De Heere zegen u en behoede u. Hij doet zijn aangezicht over uw licht en zij u genadig. Hij verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.